Romeinen 9, vanaf vers 14. Maar eerst gaan we met elkaar zingen, Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven, en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6. Lees uit Romeinen 9, vanaf het 14e vers. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes: ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt, dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner barmhartigheid, de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt: ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was: gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. Jesaja roept over Israël: al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere, wat zullen wij? Mens neemt zich veel voor. Mens neemt zich voor om te spreken. Mens neemt zich voor om te luisteren. Mens vouwt zijn handen, sluit zijn ogen en zegt zo heel gewoon: laat ons bidden. Maar ach Heer, dat kunnen wij helemaal niet. De discipelen die waren erachter gebracht. Ze vroegen het aan u, o Heer Jezus, leer ons toch bidden. Want wij weten niet hoe wij betamelijk bidden zullen. En als u ons een blik naar binnen geeft, o Heer, in ons boze hart, en wij zien daar wie we zijn, en we blikken terug wie we geweest zijn ook de achterliggende week, o, wie zou nog durven bidden? En wie zou zich hier nog durven neerzetten? En wie zou zijn onreine ogen nog durven slaan op de bladzijdes van uw heilig woord? Wie zou zijn onreine tong en lippen nog durven te gebruiken om u aan te roepen? Maar Heere, waar moeten wij anders heen? Waar moeten wij anders heen met onze kinderen? Met onze vaders en onze moeders? Met onze eigen arme ziel? U hebt toch de woorden van het eeuwige leven. O dierbare Heer, mogen we dan toch komen met al onze zonden, met al onze ellende, met al onze moeite en al ons verdriet, met ons zwarte hart, met ons verzondigde bestaan. Mogen we dan heel eerbiedig voor u neerknielen, ons hoofd buigen en belijden: wij zijn het niet waardig, Heere, dat u nog naar ons om zou zien. Wij hebben het niet verdiend, Heere, dat u ons nog een ogenblik zou laten in het land der levenden. Wij hebben het helemaal niet verdiend dat u ons boven zoveel anderen, boven miljoenen die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, uw woord nog te geven. Dat hebben we al helemaal niet verdiend, Heere. Nog veel minder uw Heilige Geest, en toch, Heer, met minder kunnen we het niet doen. Kom er dan bij. O Heilige Geest, kom toch. Kom er toch bij, Heer Jezus, gehuld in het gewaad van uw woord. Kom toch, o Vader. Zend uw Geest. O kom toch, Heer Jezus, toon ons uw gedaante. Toon ons uw handen, toon ons uw zijde, dat we ons zalig zouden mogen zien in uw wonden. Heer, wilt u ons vanavond helpen in het spreken? We hebben onderzocht, voorbereid, maar ach Heer, onze blaadjes kunnen volstaan, ons hoofd kan vol zitten, maar wat zullen we als u het niet geeft? Wilt u ons dan vanavond uw kracht geven, Heer? Naar lichaam, geest en psyche geeft u de rust. Geef verstand met goddelijk licht bestraald. Geef voorzichtigheid, maar geef ook eerlijkheid. Wilt u Aaron zijn hus geven, Heer, als we vanavond voor de zoveelste keer de strijd weer moeten aanbinden met die Amalekieten, al die duivelen, die hier vanavond als geestelijke boosheden in de lucht aanwezig zijn om onze mond te stoppen, om onze moed te verdringen, om de hordes af te leiden, o Heere. Wilt u komen? Twist u met onze twisters? Strijd met onze bestrijders? Ga ze te keren, Heer. Wil spies rond das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken? En wilt u dan voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid? Om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond gekomen bij de behandeling van de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4. Je kunt het erbij nemen. Zoals u wellicht weet inmiddels heeft de Dordtse leerregels een beetje wonderlijke indeling. Je hebt hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, 4 en hoofdstuk 5. Dat heeft ermee te maken dat de artikelen 3 en 4 van onze remonstranten eigenlijk samengenomen zijn in de weerlegging daarvan in hoofdstuk 3 en 4. En ik wilde vanavond kort, het is vanavond best wel onderwijzend en leerstellig, maar dat weet u, de ene keer is het anders dan de andere keer. Ik wil u vanavond proberen om het nodige te leren. En uiteraard is dat ook nodig tot zaligheid, hè? Want het geloven staat uit kennis. Toestemmen en vertrouwen, dus ook kennis, is zeer noodzakelijk. Sterker nog, de Heer klaagt er zelf over dat zijn volk verloren dreigt te gaan bij gebrek aan kennis. U weet nog wel dat in hoofdstuk 1 de eer van God met name is verdedigd. In hoofdstuk 2 hebben we uitvoerig in de lezing over hoofdstuk 2 hebben we geprobeerd om met onze vaderen het offer en de eer van Christus groot te maken. En nu in hoofdstuk 3, 4 zal het met name gaan over de eer van de Heilige Geest. Het thema van hoofdstuk 3, 4, zoals door onze vaderen is meegegeven, luidt als volgt. Het handelt van des mensen verdorvenheid en de bekering tot God en de manier van deze. Dus hoofdstuk 3, 4 gaat over de verdorvenheid van de mens, wie de mens is na de zondeval, over de bekering tot God, hoe je een nieuw hartje krijgt en de manier van deze, hoe God dat werkt. Nou, dat is fundamenteel, niet waar? En als we dan even zo met elkaar wat de structuur zouden nalopen van dat derde en vierde hoofdstuk, ik zal dat kort voor u proberen samen te vatten. Het eerste artikel van hoofdstuk 3 en 4... daar wordt gesproken over de stade rechtheid. We lezen daar het volgende. De mens is van de beginnen aan naar het beeld van God geschapen. Dus dat is het eerste artikel. Ik heb dat eerste artikel opgedeeld in drie delen, A, B en C. En het eerste deel van artikel 1 gaat dus over de stade rechtheid, hoe het was. Het tweede deel van artikel 1, dat gaat over de oorzaak van de val. We lezen daar: door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende. Dus het tweede deel van artikel 1 gaat over de oorzaak van de val. Het derde deel van artikel 1 gaat over de gevolgen van de val voor het verstand. We lezen daar dat de mens door de val zichzelf van die uitnemende gaven heeft beroofd. En blindheid en schrikkelijke duisternis en ijdelheid en verkeerdheid in zijn verstand over zich heeft afgeroepen. Vervolgens handelt artikel 1 over het gevolg van de zondeval voor de wil of het hart van de mens. Dan zeggen onze vaderen dat wij boosheid en wederspannigheid en hardigheid in onze wil en in ons hart hebben gekregen. Vervolgens handelt artikel 1 over de gevolgen voor de genegenheden van de mens door de val. Met schade is ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. En dan artikel 2. Artikel 2 handelt over de erfzonde. Dus dat de kinderen van de gevallen mensen dezelfde smet en zonde hebben als de vaderen. Zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Artikel 3 wordt gehandeld over de doodstaat en dan met name dat de doodstaat van de mens een vijandige doodstaat is. En willen en kunnen tot God niet wederkeren. Het vierde artikel dat handelt over het overgebleven licht der natuur. Dus de mens is gevallen uit de ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, maar er is nog een en ander in de gevallen mens overgebleven. En artikel 4 wijst ons erop dat dat ongenoegzaam is tot de zaligheid. Dat het zo verre daar vandaan is dat de mens door dat licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God. En dan artikel 5, daar wordt ons voorgehouden wat de functie van de wet is. Namelijk om ons de grootheid van onze zonde voor te houden. Om ons te overtuigen van de schuld. Artikel 6 wijst ons op de functie van het evangelie. Waartoe is het evangelie dan gegeven? Wel datgene wat de wet niet kan, namelijk het middel van behoud en zaligheid aanwijzen. Dat kan het evangelie wel. Door het woord of de bediening der verzoening. Artikel 7, daar wordt gesproken over de vrijheid van Gods welbehagen in de openbaring van zijn evangelie. Daar wordt ons voorgehouden dat God het evangelie niet tot alle mensen zendt op hetzelfde moment, altijd, overal, maar dat dat te maken heeft met de verborgenheid van zijn wil en welbehagen. Artikel 8 komt ons al wat bekend voor, hè? Dat de roeping aan het adres van de hoorders welmenend is. Zovelen als door het evangelie geroepen worden, worden ernstiglijk geroepen. Artikel 9 wijst ons op de schuld van de onbekeerlijkheid in de mens. Dat het de schuld van de onbekeerlijkheid niet in het evangelie is, nog ook in Christus, maar in de mens die door het evangelie geroepen wordt. Vervolgens wijst artikel 9 ons ook nog op de oorzaken waarom de mens onbekeerd blijft, met name omdat hij zorgeloos blijft. Hij maakt zich niet al te druk. Het tiende artikel wijst ons daarop dat de bekering van de mens altijd de eer van God betreft. Het is de eer van God, het is God die de eer moet ontvangen voor onze zaligheid. Dat moet men niet de mens toeschrijven, zeggen onze vaderen, maar dat moet men Goden toeschrijven. Artikel 11 wijst ons op de wijze van de bekering. Hoe bekeert God een mens? Wel, zeggen onze vaderen, door de krachtige werking van de Heilige Geest die ons wederbaart. Dus door de wedergeboorte worden wij een kind van God. Artikel 12 gaat die wedergeboorte, daar hebt u het, hè, het werk van de Heilige Geest, gaan onze vader als het ware groot maken en helder afschilderen. En ze zeggen, die wedergeboorte is niet minder en niet geringer dan een nieuwe schepping of een opwekking uit de doden. Zoals de schepping van de hele aarde een ontzaggelijk groot werk was, zo is de herschepping, het wederbaren, het wedergeboren doen worden van een zondaar, niet minder groot werk. Hoe heerlijk wilt u het werk van de Heilige Geest doen afschilderen en doen voorstellen als u het vergelijkt met de schepping van hemel en aarde. Artikel 13 gaat daar nog wat verder in. Het wijst ons op de onbevattelijkheid van de werking van de Geest. Wij kunnen die werking van de Geest wel gevoelen in ons, maar we kunnen ze onmogelijk bevatten en afdoende beschrijven. Hoe God werkt is zo mysterie, zo groot, kan een mens niet vatten. Artikel 14 wijst ons op het geloof dat het een gave van God is. Artikel 15 wijst ons op de vrijmacht van God, dat God de genade aan niemand verschuldigd is. Artikel 15 wijst ons op hoe wij met elkaar hebben om te gaan als een van ons belijdenis doet van zijn geloof. Als een van ons zegt bekeerd te zijn, in Christus te zijn, dan wijzen onze vaderen erop dat we in het oordeel der liefde hebben te handelen. Ze zeggen voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Oftewel, als in leer en leven er geen aanwijsbare zaken zijn die de bekering van iemand ongelooflijk maakt, dan moet u het beste daarvan hopen en er zelfs ook zo over spreken. Dat gaan we allemaal nog behandelen, hè? Maar ik tip het alleen aan. Artikel 16, de aard van de herschepping. Hoe herschept God? Breekt God de mens als het ware in stukken? Rukt hij zijn wil en zijn hart uit en vernietigt hij die dingen en geeft hij iets nieuws? Nee, zeggen onze vaderen, God werkt niet in ons als in stokken en blokken. En hij vernietigt de eigenschappen en de wil van de mens niet, maar hij herschept het. Hij buigt het om. Hij verandert het. En dan tenslotte artikel 17. Dat de evangelieverkondiging het middel is wat noodzakelijk is tot het geloof. En dat er een hele rijke belofte aan de evangelieverkondiging is gevoegd. Dat is moedgevend voor mij, maar ook voor u. Onze vaderen zeggen dat door de vermaningen de genade wordt medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt en onze roeping doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest door. Dus hoe getrouwer we zijn, hoe meer we ons inspannen om de zaligheid van uw ziel te zoeken, met hoeveel gebrek ook, wij bewerken niks, kunnen we niet, en toch zegt God, ik verbind mijn belofte eraan, dat als u dat doet, dan gaat mijn werk van het zaligen van de zondaren allerbest door. Nou, dat is moedgevend, nietwaar? Dat lezen we ook in Handelingen, als de handelingen van de apostelen beschreven staan, wat ze allemaal gedaan hebben, nadat de Heer Jezus is opgevaren ten hemel, en de geest is uitgestort op Pinksteren. En dan lezen we helemaal aan het eind van de handelingen. Dan eindigt dat zo heel mooi. Dat het woord van God als het ware de hele aarde overging. En zijn kracht deed. En de laatste woorden zijn onverhinderd. Ongehinderd. De poorten der hel, weet u nog? Zich te vergeefs daar tegenstellen. God gaat door. Het was door alles heen. Zelfs als u niet wil, gebeurt het nog. Wonderlijk. God gaat door. Gelukkig. En dan willen we vanavond een begin maken met dat eerste artikel van hoofdstuk 3 en 4. En dat zullen we eerst met elkaar lezen. Je kunt het erbij nemen. Artikel 1 van hoofdstuk 3 en 4. De mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil, van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, met schades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Tot zover. Kort tippen onze vader dus aan wie wij geweest zijn in het paradijs in de staat der rechtheid. En wie wij geworden zijn door het ingeven des duivels en door ons eigen, onder onze eigen vrije wil, hebben we onszelf van al die gaven beroofd. En als u nou vanavond thuis komt, dan moet u maar eens, nadat u op uw knieën bent geweest, om om in tranen te bidden of de Heer het gestrooide zaad vruchtbaar wil maken. Dan neemt u daarna nog eens de schrift en dan leest u Romeinen 3. En dan leest u in Romeinen 3 zo'n hele schildering. Het is alsof u in de spiegel kijkt van wie u bent en wie ik ben. Want onze vaderen geven er zomaar wat enkele woorden aan. Maar Paulus heeft dat in Romeinen 3 uitvoerig uitgeschreven wie wij zijn na de val in het paradijs. Vanavond wil ik proberen om iets te zeggen over de vrije wil. We lezen hierin dat de mens door zijn vrije wil van God afgeweken is. En dat het gevolg daarvan is dat hij in zijn verstand is verduisterd. Zijn genegenheden zijn verkeerd geworden. Dus hij is het verkeerde gaan willen. Maar vanavond wil ik met name het licht proberen te werpen op de wil van de mens. Waarover geschreven wordt dat er boosheid, wederspannigheid en hardigheid in de wil van de mens is gekomen. Boosheid, hoef ik niet uit te leggen. Hè? Dat je boos bent, dat is onze wil is boosaardig geworden. Maar misschien dat wederspannigheid, dat betekent dat je tegenstribbelt. God wil het ene en de mens is wederspannig, die wil steeds het andere. Steeds het tegenovergestelde van wat God wil, dat wil ik. Ik ben wederstrevig. En hardigheid. Ongevoelig. Koud. Hard. Dat is de wil van de mens geworden. En toen we probeerden om hier wat over na te denken en wat onderzoek naar te doen, toen kwamen we bij een boek van Luther. Dat kent u ongetwijfeld. Ik meen dat Luther gezegd heeft, je kunt al mijn boeken opeten, maar deze niet. Dat is wel een van de belangrijkste werken die ik heb geschreven. Het is de knechtelijke wil van Luther, misschien kent u het. De knechtelijke wil is een boek wat Luther geschreven heeft als verdediging tegen Erasmus. Erasmus was een Nederlandse humanist, een moderne humanistische denker die dus nogal hoge gedachten had van de mens. En Erasmus was in het begin nog wel onder de indruk van Luther, maar al snel begon hij Luther toch te bestrijden met zijn theologische werk. Erasmus was verschrikkelijk slim en die bestreed Luther met name aangaande de vrije wil. Heeft de mens na de zondeval nog een vrije wil? Wat kunt u nog willen? Daar draait het om. Luther heeft daar een boek over geschreven, dus weer als reactie op Erasmus. En ik heb dat boek geprobeerd om door te werken en daar een soort samenvatting van te geven vanavond. Zodat u begrijpt ook dat onze Dordtse vaderen, wat ze schrijven over de wil, gestoeld hebben op datgene wat Luther erover geschreven heeft. Je moet het zo zien. In de vroegchristelijke kerk had je Augustinus en Pelagius. Precies dezelfde strijd over de vrije wil. Augustinus zei de mens heeft geen vrije wil. Pelagius zei de mens heeft wel een vrije wil. En weer later bij Luther en Erasmus dezelfde strijd. En gelukkig heeft de leer van Luther aangaande de vrije wil ingang gevonden bij Calvijn. Calvijn heeft daar het nodig over geschreven, ook in zijn eigen werken, in de institutie en in de catechismus. En dat is uiteindelijk gebruikt om in de Dordtse leerregels standpunt in te nemen rondom de vrije wil. Dus dat ik vanavond daar wat meer op inzoom, dat heeft ermee te maken dat gebruikt is als basis. Erasmus die heeft een definitie gegeven, een korte weergave gegeven van zijn denken over de vrije wil. Ik wil dat u voorlezen. De vrije wil is een kracht van de menselijke wil, waardoor de mens zich kan schikken tot die dingen die hem tot de eeuwige zaligheid brengen of kan zich daarvan afwenden. Erasmus zegt dus niet: de mens kan zich bekeren. De mens kan in God geloven. Zo bond maakt hij het nog net niet. Maar hij zegt wel iets heel bijzonders. En Luther was haarscherp. Die had precies door wat de gevolgen zijn van deze manier van definiëren. Erasmus zegt, de mens kan zich ertoe schikken. De mens kan zich geschikt maken, gepast maken, ontvankelijk maken voor genade. En daar heeft Luther op gereageerd, want kan een mens dat eigenlijk wel? Toen ik erover nadacht, toen kreeg ik daar wat strijd op. Ik dacht, moet ik nou die mensen dat nou meegeven? Moet ik ze nou overladen met zulke diepgaande theologische vraagstukken over de vrije wil van de mens? En is dat eigenlijk voor zin? En terwijl ik daar zo wat mee worstelde en ondertussen wat aan het lezen was, toen kwam ik tot mijn schrik erachter dat dat nou precies weer het argument van Erasmus was om tegen Luther te zeggen, stop hier nou over. Dat is niet belangrijk. De vrije wil doet er helemaal niet toe. Laten we over andere dingen spreken. Maar Luther zegt, het is niet ongoddelijk, niet ijdel, niet onnuttig om te weten en te kennen of de wil van de mens iets vermag in die dingen die de zaligheid aangaan. En dan zet hij het heel sterk aan. Hij zegt, het is alle christenen noodzakelijk en ter zaligheid ten hoogste vereist. Luther zegt, het is noodzakelijk om te weten wat de wil van jou en van mij en van u en van mij nog kan met betrekking tot de zaligheid, noodzakelijk. Ten hoogste vereist. Luther zegt, als we dat niet weten, als we niet weten wat de wil van de mens nog kan, kunnen we niet zalig worden. Dat is nogal ingrijpend. Hij zegt, wij onderzoeken wat de vrije wil vermag, wat de vrije wil kan. Wat hij nog werken kan, waartoe hij nog geschikt is, tot de genade van God. Als wij deze dingen niet weten, zegt hij, dan weten we ook niets van Christus. Dan weten we ook niets van de christelijke dingen en zijn we uiteindelijk erger dan de heidenen. Wie niet verstaat wat de menselijke wil nog kan, mag niet zeggen dat hij een christen is, zegt Luther. Degene die dat veracht, die vanavond zegt, nou ja, het is niet belangrijk. Luther zegt, die moet weten dat diegene de grootste vijand van de christenen is. U ziet het, Luther is een radicaal. Hij zegt het hard en scherp, moet u vanavond maar verdragen. Hij zegt, want als ik niet weet wat en hoeveel ik nog vermag met betrekking tot de zaligheid. En als ik ook niet weet wat God vermag en doet tot de zaligheid. Dan ken ik mezelf niet en dan ken ik God niet. En dan weet ik dus ook niet waar ik hem voor nodig heb. En daarom zegt hij, we moeten goed onderscheid weten tussen de kracht van God en de kracht van ons. Het werk van God en het werk van ons. Want anders kunnen we niet zalig worden. Luther zegt, het is noodzakelijk dat deze dingen gepredikt worden. Waarom? Omdat daarmee onze hoogmoed wordt vernederd. En willen we tot de kennis van de zaligheid komen, dan moet onze hoogmoed eronder gebracht worden. Het hele denken van u en van mij, dat u in staat bent om God te zoeken, dat u in staat bent om God lief te hebben, dat u vanavond bij het zingen van Psalm 25 vers 6 uit volle borst hebt meegezongen, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, en u zegt misschien, nou dat ben ik. Echt, ik wil u zo graag vrezen. Heb ik lust toe? Luther zegt, dat is van nature onze hoogmoed. Dat we denken dat we God willen dienen. Dat we God kunnen dienen. Dat we God willen zoeken en kunnen zoeken. En dat is een toestand waarin de duivel ons maar al te graag gevangen houdt. Waardoor we nooit, zegt Luther, wanhopen aan onze eigen zaligheid. En zegt Luther, laat dat nou precies zijn wat de duivel wil. Want aan wie wil God de zaligheid schenken? Diegenen die hun zonden bekennen en wanhopen aan hun eigen zaligheid, die heeft hij de genade beloofd. En Luther zegt, niemand kan zich kan terecht en ten diepste verootmoedigd worden, tenzij dat hij zeker weet dat het wat betreft zijn zaligheid helemaal en totaal van Gods kant moet komen. Namelijk van God alleen. Hij zegt, als wij niet het rechte zicht hebben op de wil van de mens en het vermogen van de mens, zijn we niet vatbaar voor het evangelie. Ik citeer vanavond veel, maar het is echt leerzaam. Zolang iemand zichzelf wijs maakt dat hij het minste tot zijn eigen zaligheid kan doen, zo blijft hij vertrouwen op zichzelf en op zijn eigen krachten. En zolang mistrouwt hij zijn eigen kunnen niet. En daarom wordt hij voor God niet verootmoedigd. Maar hij hoopt toch altijd nog op enige moment de zekere tijd en plaats tot de zaligheid te komen. Maar hij, zegt Luther, die gelooft dat het alles van de genade van God afhangt, en die het wantrouwt en eraan wanhoopt dat het ooit door eigen werken en eigen wil kan, die is het dichtst bij de zaligheid. En daarom schrijft Luther aan Erasmus, hij zegt, daarom moet de onmacht van de mens gepredikt worden. Waarom? Hij zegt, om der uitverkorene wil, omdat die zalig moeten worden. Om der uitverkorene wil moeten deze dingen gepredikt worden. Opdat zij op deze wijze verootmoedigd, vernietigd zijnde, zalig zouden worden. Hij zegt, de ongelovigen, die weerstaan deze verootmoediging. Die zeggen vanavond, nee, ik accepteer het niet. Ik accepteer niet dat ik het niet kan. Ik accepteer niet dat ik het niet wil. Ik accepteer niet dat mijn genegenheden en mijn wil en mijn verstand totaal niet in staat is om mezelf te bekeren. Sterker nog, dat ik een vijand ben van God en van zijn genade en van zijn Christus. De ongelovigen weerstaan deze verootmoediging. Ja, zij verwerpen en verdoemen het leren van zulk een wanhoop aan eigen zaligheid. Want zij willen dat een mens iets zal behouden om zelf invloed te hebben op zalig worden. Deze mensen blijven inwendig hovaardig en vijanden van genade. En dit is de reden, zegt Luther tegen Erasmus, dat dit gepredikt moet worden, opdat de godvruchtigen, verootmoedigd zijnde, de belofte van de genade zullen bekennen, aanroepen en ontvangen. Kortom, Luther zegt, het is noodzakelijk om door de prediking afgebroken te worden, om door de prediking de moed te verliezen dat uw wil ooit gaat willen. U gaat niet willen. U wil niet zalig worden. U wil zich niet bekeren. U wil zich niet laten zaligen. U wilt Christus niet aannemen. U wilt het niet en u zult het nooit willen. En daarom is het zo nodig dat die prediking gebruikt wordt om u dat te leren, opdat u vanavond zou zeggen, door de Heilige Geest gewerkt, moet je eens even laten inwerken. Dus ik ben onbekeerd. Ik reis op een eeuwigheid aan. Ik lees van vlammen in de hel. Ik lees van een poel die brandt van vuur en van zilver. En daar reis ik naartoe buiten Christus. En dan heb ik 19, 30, 50 jaar gedacht dat als het moment aan zou breken dat het mij past, dan zal ik me bekeren. En dan hoor ik vanavond dat ik dat niet kan. Ondertussen nog altijd heenreizend naar de hel. Ondertussen nog ieder ogenblik te kunnen sterven. En ik kan er dus niks aan doen. Wat krijg je dan nodig? Mag ik een eenvoudig voorbeeld noemen? Als je heerlijk zwemt in de rivier, dicht bij de kant, en je denkt het is gevaarlijk, er komen schepen aan, maar ik kan ieder ogenblik naar de kant zwemmen en eruit gaan. En die schepen komen dichterbij en je denkt ik ga zo. En op enig moment voel je de zuiging van die schepen, die je van de kant afzuigt, richting die draaiende schroef. En je denkt nu moet ik nodig naar de kant. Je komt erachter dat je het niet kan. Wat dan? Wat deed je toen je daar lekker aan het zwemmen was en dacht ik ga zo terug? Niks. Maar wat doe je als je voelt dat je niet meer kan? Dat die schepen zo hard zuigen en die schroef zo hard draait. Ga je roepen. Roepen. Help. Je kijkt om je heen, is er een middel? Is er iemand met een reddingsboei? Kan iemand iets doen? Verlossing nodig van een ander. Zie je? Dat is wat Luther bedoelt. En zo dobberen we als kerkelijke mensen. En we denken, het moet nodig bekeerd worden. Maar ja, het is zo dichtbij. En die mogelijkheid van zalig worden. Ik hoor het vissen nog zeggen hoor, dat is zo ruim. Nou ja. En ja, ik heb wel eens gehoord van kinderen van God. Dat is zo eenvoudig. En lekker zwemmen. Tot het moment komt dat je vanavond hoort. De kant is te ver. De zuiging is te sterk. Je gaat op de schroef aan. Je wordt vermozzeld. Je einde is nabij. Wat moet je doen? Wat heb je nodig? Roepen. Verlossing. Redding. Zie? Zie je dat je pas een middel nodig krijgt als je wanhoopt aan je eigen kun? En zo, zegt Luther, werkt God altijd. Want als hij ons levend wil maken, zegt Luther, zo doodt hij ons eerst. Als hij ons wil rechtvaardigen, zo maakt hij ons tot onrechtvaardigen. Dat is, hij doet ons onze onrechtvaardigheid zien en voelen. Als hij ons ten hemel wil voeren, stoot hij ons eerst ter helle. Gelijk de schrift zegt, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle dalen en doet weder opkomen. Zo werkt God. Hij staat niet aan de kant en hij zegt, kom toch zwemmer. En je denkt, dat is goed ook, ga. Je zwemt naar de kant, klimt eruit. Dat is geen zalig worden. Echt. Dat is ook geen wonder. Wat moet je eigenlijk met een redder aan de kant? Wat moet je eigenlijk met een reddingsboei? Waarom moet je eigenlijk, heb je hulp nodig? Je hebt een goed advies gekregen van iemand aan de kant. Ik zou eruit komen en je denkt, ik doe het. Maar dat is geen bekering. Je bent in levensgevaar en niet in staat om jezelf te redden. En in dat dodelijk tijdsgewricht, in dat levensgevaarlijke ogenblik dat je naar die schroef gezogen wordt, wordt het evangelie verkondigd dat er redding is voor reddelozen. Hulp voor hulpelozen. Ja. Ondertussen, terwijl de mens daar zo wat dobbert, doet hij het kwade. Niet door dwang, niet door geweld. De mens zondigt vrijwillig. Noodzakelijk. Hij moet zondigen. Hij kan niet anders. Maar in dat moeten zondigen is hij helemaal gewillig betrokken. Hij zondigt. Helemaal naar zijn wil. Noodzakelijk. Kan niet stoppen, hè? Kan niet. Stop dan. Stop dan met zondigen. Doe dan. Kan niet. Maar je wil helemaal niet stoppen, dus het is geen probleem. Dus je zondigt en je doet pas precies bij je karakter en bij je wil. Maar als God komt en hij gaat roepen en je denkt, ik ben in levensgevaar, ik moet naar de kant, kom je erachter dat al je genegenheden en je wil en je verstand en dat alles erop gericht is om niet aan de kant te komen. Ja. En zo zegt Luther, wil de kwade wil het kwade. Hij wil niet anders. Hij wil niet aan de kant. Wil niet gered worden. Wil zwemmen. Wil genieten van het leven. In doodsgevaar. Maar hij wil het. En dan zegt Luther iets heel indrukwekkends. Hij zegt, en als God dan komt met zijn dienaar en hij begint je voor te houden in welk groot gevaar je verkeert. Hij werpt de wet in het water als een spiegel om jezelf te zien en je onmacht. Hij werpt als het ware, even om in het beeld te blijven, een verrekijker in het water om eens te kijken. In de verte zie je, en het komt opeens dichtbij, hoe gevaarlijk die schroef is. Weet je wat het gevolg daarvan is? Moet je eens lezen in Romeinen 7. Als dat gebod inkomt, zegt Paulus, en Luther verklaart dat heel mooi, dan gaat dat allerlei begeerlijkheid in mij werken. Zonder de wet is de zonde dood, maar komt die boodschap, komt die waarschuwing, komt dat bevel van bekering en geloof, komt toch uit dat water, dan wordt een mens nog kribbig ook. Waarom stoor je me eigenlijk? Ik zwem toch zo fijn. Waarom roep je steeds? Waarom laat je me niet gewoon? Kom heus wel hoor, op mijn tijd. Dat is de mens. De mens kan en wil zich niet veranderen, zegt Luther. En hij wordt getergd als hij opgewekt wordt om het kwade te verlaten. En hij ontwikkelt een vijandschap en een boosheid tegen diegene die hem dwingen het gevaar te ontvluchten. Dat is wat onze Dordtse vaderen zeggen. De wil is vol boosheid, zodat de profeten die tot het volk kwamen om ze te waarschuwen voor de komende ondergang werden gestenigd. In de put werden gegooid. Werden uitgejouwd. In een holle boom werden gestopt en in stukken werden gezaagd. Weg met die mensen. Weg met die onruststokers. Weg met die mensen die ons fijne en prettige leven de hele tijd in de war brengen. Weg ermee. En dat zegt de Heer Jezus ook. Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt degene die tot u gekomen zijn. Dat is het effect van de boze wil van de mens als God hem ten goede komt waarschuwen. Ontzettend, hè? En dan geeft Luther een heel indrukwekkend beeld. Hij zegt, kijk eens, u bent dus in uw wil vijandig en boos. Op het moment dat u de keuze zou willen maken om dat boze leven te verlaten, dan komt u erachter, zegt hij, dat uw wil eigenlijk is als een rijdier. Heel bekend beeld van Luther, hè? Mooi onthouden, is heel leerzaam. Hij zegt, de wil van de mens is als een rijdier. En in de staat der rechtheid bereedt God de wil van de mens. God deed met de mens wat hij wilde, maar de mens was helemaal daarin, er helemaal mee eens. En vond dat ook een waar genoegen om door God bestuurd en geregeerd te worden. God bereed als het ware het rijdier van de menselijke wil. En Luther zegt maar na de zondeval. Hij zegt, is de duivel heeft plaatsgenomen op de rug van de wil. En nu bestuurt de duivel je wil. Hij heeft de teugels in handen stevig. En je denkt dat je vrij bent en dat je vrij leeft en dat je vrije keuzes maakt en dat je helemaal in staat bent om ieder ogenblik de keuze te maken die je zelf wil. En ondertussen word je bereden door de duivel. En je kunt je voorstellen voor de kinderen dat als een paard wordt bereden door iemand en dat paard dat gaat de goede kant op, dan laat diegene die dat paard ment, die laat die teugels wat los zo. Dat paard dat voelt zich zo vrij en die voelt geen teugels en heerlijk vrij. En als dat paard een beetje de verkeerde kant op gaat en er wordt iets getrokken aan die teugels, dan gaat dat paard de goede kant op en dan voelt het zich weer heerlijk. Maar als dat paard nou eens de andere kant op wil dan de berijder, gebeurt er dan? Dan komt dat paard er opeens achter dat hij helemaal niet vrij is. Maar dat degene die hem berijdt de baas is. En dat is ook zo met de duivel. Als wij door de duivel bereden het leven doorgaan, dan zeg ik geniet het goede leven in vrijheid en vreugde. En nee, ik voel me heel niet gebonden. Nee, de vrije mens. Ja. Voor zolang je doet wat de duivel wil. Maar al zou je hetgene wat God wil gaan willen, al zou het al kunnen, staat de duivel die u bereidt het niet toe. En daarom zeggen ook onze vaderen, wij willen, maar ook wij kunnen ons tot het goede niet schikken. Daarvoor laat het niet toe. Echt niet toe. Nou, laat ik vanavond gelijk een vraag meegeven. Moet je eens over nadenken. Heb je ooit last gehad van de duivel? Ik zeg, nee, daar heb ik geen last van. Ik vraag me zelfs af of die bestaat. Ga je waarschijnlijk nog de kant op die de duivel wil? En dat mag natuurlijk godsdienstig zijn of vroom, of dat maakt niet uit. Maar één kant mag je niet op, dat is de kant van Christus. Toch? Je mag wettisch zijn, dat maakt niet uit. Je mag godsdienstig zijn, dat mag ook. Je mag ook heel werelds en goddeloos leven, dat is allemaal goed. Daar voel je de teugels niet. Maar één kant mag je niet op, dat is naar Christus. Want wat doet Christus namelijk? Die beneemt die sterke duivel zijn zitplaats op jouw wil. Hij haalt de duivel eraf in al zijn koninklijke macht. Stuurt hem weg en neemt zelf plaats op de wil in je leven. En dat wil de duivel niet. Dat wil de duivel niet. Dus door wie, mag ik dat vanavond vragen, door wie wordt jouw wil, wordt uw wil nu eigenlijk bereden? En weer, heb je ooit meegemaakt dat God in je leven kwam, als je genade bespreekt, dat God in je leven kwam en dat Hij radicaal bekering gaf? Wat is bekering? Bekering is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar is onder andere omkering. Dus je wordt bereden door de duivel naar de hel, en dan kan met heel veel wegen, maar allemaal die kant op. En bekering is omkering, de Heere wil je naar het leven brengen. Nou, dat geeft onmiskenbaar, altijd, ongetwijfeld, conflict met de duivel. Kan toch niet anders? Je moet toch daarheen? En nou wil je daarheen? Dat kan niet. Wordt de duivel boos. En daarom moet die machtige en die sterke Christus komen om die machtige, zijn vaten, mag ik het eens zo zeggen, zijn rijdieren te ontroven. Christus moet dus komen. De Heilige Geest moet dus komen om door de wedergeboorte, daar komen we later nog op terug, om door de wedergeboorte die wil te veranderen, te vernieuwen, te gaan bereiden door God in Christus en door zijn Geest. Waardoor mijn hele leven en mijn hele bestaan een totale ommekeer krijgt. Dat is bekering. Ik ga meer over zeggen, maar dat is in wezen de bekering. Totaal de andere kant op. Nou, doe dan. Doe dan. Bekeer je dan. Kijk. Ik ben vanavond scherp, maar dan moet je me niet kwalijk nemen. Kijk. Er zijn allerlei varianten van bekering die de duivel ook akkoord vindt. Want dan kan die ook op de rug blijven zitten. Je mag ook best bekeerd zijn, dat maakt niet uit. Kan die ook op je rug rijden. Maar door Christus en door Gods Geest bekeerd worden, dat is onacceptabel. Dat mag niet. En dan zie je die man staan, hè, aan de voeten van de Heer Jezus, hè, door de duivel bezeten. En dan drijft de Heer Jezus die duivel uit. En wat doet die duivel dan nog één keer? Die verscheurt als het ware die man. Die stort in elkaar. En de duivel zal proberen in je leven om je te bereiden. En als je tot bekering zou willen komen, al zou je het al willen, zal hij er alles aan doen om je te weerhouden. En als God komt door zijn geest en hij gaat die krachtdadige inwendige roeping toepassen. En hij gaat onwederstandelijk die duivel van die rug aftrekken. Zal hij je proberen nog te verscheuren. Echt. Want als hij je niet hebben kan, vermoord hij je. Als hij kon. Maar Christus is sterker. Gelukkig. Gelukkig. En Luther zegt, de mens heeft dus geen keus wie op hem zit. Hij zegt, de mens heeft niet de keuze of de duivel of de Heer Jezus op hem zit. De duivel zit van nature op je. En dat is je lot. Hij zegt, maar gelukkig twist Christus om de plaats en de teugels van je wil. Ik zie dat de tijd alweer voortsnelt, dus ik moet wat dingen overslaan. We horen al dat Erasmus op een gegeven moment dan ook toe moest geven dat de mens inderdaad dat dan niet kan. Maar hij zegt, zou de mens zich dan in ieder geval niet wat kunnen schikken? Dus ik ben al bekeerd, ik word door de duivel bereden, maar ik kan me toch op zijn minst wel enigszins schikken. Ik kan toch proberen om me voor God dan aangenaam te maken. Dat hij dan misschien van een afstand ziet dat ik dan toch wel wil en mij dan misschien toch opzoekt of zo. Luther zegt, dat kan niet. Alleen al omdat je dat niet wil. En daarom die woorden, hè, het zou in goud moeten worden uitgebeiteld in ons leven. Het voor het vlees verschrikkelijke, maar voor degene die het weten en die het kennen en die het wonder hebben beleefd en degene die hebben leren wanhopen aan hun eigen kunnen, zijn dat gouden letters. Het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus daar ga je, bereden door de duivel, onwillig om naar God terug te keren. Niet in staat om tot God terug te keren. Maar o wonder, het is God die het werkt. En dan ga je willen. En dat willen gaat zich uitwerken in werken. Dus de mens gaat zich dan ook bekeren, omkeren. Door de werking van de geest. En daarom is bekering niet iets wat zomaar eventjes op een namiddag op een zolderkamer gebeurt. En je zegt het thuis en je zegt, nou pa, ma, ik ben nou bekeerd. En daarna gaat alles weer door. Bekering is iets ontzaggelijks. Het is iets onmogelijks, iets ontzaggelijks. Het is zo'n onuitsprekelijk wonder. Als die duivel met zijn grijpklauwen wordt losgemaakt van je wil en het veld moet wijken. En je wil die niks wil wat God wil. Gaat willen wat God wil. Het is zo'n onuitsprekelijk wonder. Dat God die genegenheden gaat veranderen. Waardoor je dat woord waar je nooit een cent voor gaf, gaat lief krijgen. En die kinderen van God waar je altijd van dacht, dan moet je ver vanuit de buurt blijven. Er gaat opeens, er komt een liefde. En een verlangen. Om ze op te zoeken, om ze te kennen. Waarom toch? Omdat ze dezelfde wil hebben. En dezelfde genegenheden. En dezelfde liefde. Hetzelfde nieuwe hart. En dan zegt Luther, hij zegt, stel nou toch eens voor, Erasmus, stel nou toch eens voor, als er vanavond iemand zit en die zegt, ja maar, man, ik kan toch wel iets doen. Hij zegt, stel nou eens voor dat het zo zou zijn. Dat de mens zich wel kon keren. En de mens zich wel kon bekeren. En de mens zich wel kon veranderen. En de mens zich wel tot het geloof kon krijgen enzovoorts. Wat blijft er dan over, zegt Luther, voor de genade van God? Wat heeft de Heilige Geest dan eigenlijk nog te doen? Hij zegt, als je ervan uitgaat dat je zelf iets kunt, maak je jezelf tot een god en je maakt Gods werk overbodig. Nou, dat is nogal wat. Dan hebben we de Heilige Geest niet meer nodig. Hij zegt, waar hebben we dan eigenlijk een Christus voor nodig? Waar heb je eigenlijk een redder voor nodig? Een verlosser als je uitstekend jezelf kunt verlossen. Waar heb je die reddingsboei voor nodig als je toch prima zelf kunt zwemmen? Het ondergraaft dus de hele theologie, het hele woord van God, de hele noodzakelijkheid van de prediking en van de geest enzovoorts. En daarom citeert Luther Augustinus. En dan zegt hij iets heel radicaals. Door onze eigen kracht vermogen we niets dan zondigen. Niets anders. En dan vat Luther dat samen in vier indrukwekkende aspecten. We zullen de volgende keer wel verder gaan met uw goedvinden. Ik zal proberen om afronding te komen. Onthoud vanavond dit. Ik zal het u ook nasturen. Het eerste wat hij zegt is dat de mens het goede niet kan willen. Zonder Gods genade. De mens kan het goede niet willen. Ten tweede, dat de wil van de mens zo verdorven is geworden dat hij de vrijheid verloren heeft en gedwongen wordt om de zonde te dienen, zodat hij zich tot de boetvaardigheid niet kan keren. Dus je kunt het niet willen, maar je kunt het ook niet doen. Vervolgens zegt hij, je kunt er ook in je pogingen niet voortvaren, je kunt het niet tot een goed einde brengen. En dan zegt hij nog dieper, hij zegt, en al zou je het kunnen, al zou er nog iets in die mens overgebleven zijn waardoor hij zich zou kunnen bekeren, al was het maar zo'n heel klein stukje, ietsje neigen tot God. Dan nog is alles wat wij doen, buiten het geloof, zonde. Dus ook dat kan geen bekering heten. Indrukwekkend. Wat heb ik nou vanavond bereikt met deze woorden? Wat heeft Luther nou vanavond bereikt door deze woorden die hij zo lang geleden heeft geschreven, dat die nog klinken? Wat zou daar nou de nuttigheid van zijn? Weet u nog dat ik begon? Eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels wil de eer van God vergroten. Het tweede hoofdstuk wil de eer van Christus vergroten. En u vanavond hebt u gehoord zomaar een klein beginnetje. Wat is de functie van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4? Het vergroot de eer van de Heilige Geest. Want wie is ook alweer de werkmeester van het geloof? Wie werkt de zaligheid uit in het mensenhart? De Heilige Geest. En wat wordt die Heilige Geest dan opeens noodzakelijk, nietwaar? Wat wordt de Heilige Geest opeens ontzaglijk noodzakelijk? Wilt u, wil ik, willen mijn kinderen zalig worden? En daarom is de bedoeling, het doel van hoofdstuk 3 en 4, het doel van vanavond, niet om u te tarten, niet om u te plagen, uw behoud. En waar ligt het behoud in? Niet dat spartelen van u en van mij. Niet die goede voornemens, niet die gedachten, ik moet toch eigenlijk binnenkort eens. Weet u wat nodig is? Wanhopen aan uw kunnen. U kunt het niet. U wilt het ook niet. Wie heeft u dan nodig? De Heilige Geest. Ik heb dat beeld al zo vaak gebruikt, moet me dat maar niet kwalijk nemen, ronden we daarmee een keer af. Ezechiël. Het dal vol dorre doodsbeenderen. Die man gaat prediken. Het middel van God. Om dode zondaren zalig te maken. Heeft ook geweldig effecten. Botten komen bij elkaar. Vlees. Pezen. Huid. Door de prediking van het woord komt al heel veel orde in die chaos. Het worden heuse lichamen. Maar leven ze? Dat wil onze Dordtse vader ons leren. Ik kan u nog zoveel waarschuwen. Ik kan u nog zoveel voorhouden. Ik kan u, zoals onze oudvaders zeggen, boven de vlammen van de hel houden. Maar u gaat niet leven. Waarom niet? U wilt het niet. En u kunt het niet. En daarom zegt de Heer op enig moment tegen Ezechiël, nou heb je gepredikt, er is ontzaglijk veel gebeurd, Ezechiël, maar nou moet je iets anders gaan doen. Nou moet je niet meer tot die mensen gaan roepen, maar nou moet je gaan roepen tot de Geest. Tot de Heilige Geest. Of Hij wil komen. Of Hij door zijn wind, door het blazen van de Geest, die doden levend wil maken. En dat gebeurt. En dan staan ze allemaal op en dan wordt het één groot, gans, zeer groot Heer, staat het. Zo'n leger zover je kan kijken, zoveel mensen. Als vrucht van één man die wat staat te preken. Maar noodzakelijk de vrucht van de Heilige Geest die zich aan dat woord paart, waardoor die doden daar gaan leven. En daarom weg met alle optimisme, weg met al het activisme, weg met alle idee dat wij iets kunnen of zo. Maar de Geest kan het. En de Geest wil het ook doen. Maar Hij wil wel de eer ervan ontvangen. En daarom, niet met de remonstranten, de Heilige Geest helpt u als het ware wat mee, een duwtje in de rug. U doet het, Hij helpt. Nee. Hij houdt u vanavond voor. U kunt het nooit. U wilt het nooit. Wanhoop er maar aan. Maar Hij kan het wel en Hij wil het ook. En dat is uiteindelijk het ware evangelie. Niet tot drenkelingen die worden weggezogen door de zuiging van het schip. Hard roepen, kom toch, zwem toch, je kunt het. Weet je wat het echte evangelie is? Dat God het doet. En dat Hij onwederstandelijk werkt. En door niets en door niemand te hinderen is gelukkig. Zodat vanavond, hè, en daar stop ik al. Als vanavond iemand hier zit en die zegt, mijn hele hart, hè, alles briest van vijandschap. Van boosheid. Met zo'n God wil ik niets te maken hebben. Mag vanavond heel plat zijn. Nou en. Want als God het wil, gebeurt het toch. Hij gaat dwars door alles heen. En Hij heeft net zoveel werk aan zo'n vroom iemand die heel zijn leven al doet alsof hij het wil en niet wil. Als iemand die eerlijk zegt en ik wil het helemaal niet. God doet het. Dwars door alles heen. En dat is de troost voor vaders en moeders die misschien kinderen hebben die de wereld ingegaan zijn. Die nergens meer aan willen doen. Zeg, hoe moeten die ooit nog bekeerd worden? Nou, die kunnen net zo goed bekeerd worden als dat kind wat nog wel in de kerk zit, wat o zo vroom is. Omdat God het doet. Dwars alles heen. En dan, als dat gebeurd is, wat gebeurt er dan? Dan ga ik toch de eer ontvangen, echt bekeerd? Nee toch? Dan wordt het toch, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen, of niet? Hij heeft het gedaan. Hij heeft die duivel, die sterke zijn vaten ontroofd. Gelukkig, Hij heeft zitting genomen op mijn wil. Zodat ik, die nooit iets met God te maken wilde hebben, door een wonder, God ging missen. God ging zoeken. God ging lief krijgen. Zo bijzonder, dat ik zelf tegen mezelf zei, ik weet niet eens wie u bent, Heere. En toch mis ik. Ik voel een liefde tot een onbekende God. Hoe kan dat nou? Je kunt toch niemand lief hebben die je niet kent? Dat kan God wel geven. Dan ga je verlangen. Snakken. Krijg je een heimwee naar God. Die je niet eens kent. Waarom? De wil wordt veranderd. De wil wordt vernieuwd. En dan krijg je een droefheid. Heel je leven had je een droefheid naar de wereld. Naar geld en goed en zo. En nu krijg je een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Gode zij dank. Hij gaat door. Echt waar. Vaders en moeders, bid voor je kinderen. Bid voor jezelf. Dat hij doorgaat. Nogmaals, dwars door alles heen. Maar mijn kind wil niet. Nee, maar dat weet de Heer al. Want er wil nog niemand. Maar als hij wil, zullen ze. Laten we eindigen. Ach Heere. Zo moet uw naam eeuwig de eer ontvangen. U, o Vader, omdat u zondaren verkiest. U, o Heere Jezus, omdat u zondaren zalig maakt door uw eigen verdienst en door uw dierbaar bloed. U, o Heilige Geest, omdat u die verworven verlossing niet maar wat laat liggen, niet aan het welwillen van de mens overlaat, maar dat u onwederstandelijk, krachtdadig, dwars door alles heen werkt. O wonder, kom dan, o Scheppergeest, kom er toch bij. Ontferm u over deze arme, arme zielen. O Heer, de duivel is zo druk om ons van u af te houden. Als die het haast niet meer redden kan, wil die ons ook nog wel een godsdienstige waan geven. En als die het echt niet meer redden kan, zou die ons wel willen verscheuren, maar u bent veel sterker dan het geweld, Heer. U bent veel sterker. O gelukkig, wil onze wil toch vernieuwen. Geef toch die waarachtige bekering. O neem zitting op het rijdier van onze wil. Neem de teugels in uw handen en leid ons op uw weg. Smal, vol gevaren, vol moeite, vol verdriet. Maar wel naar huis, naar het vaderhuis daarboven met zijn vele woningen. Gelukkig, o verlos ons dan van de boze, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 72. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen. Nou, Psalm 72, vers 11.